We hebben allemaal een agendaatje gekregen, een briefje. En er staat op dat er voor vanavond 3 psalmen aan de beurt zijn. 11 januari 2017, bijna verdronken. Dat komt straks aan de orde. Psalm 61, 68 en 69. We houden ons dus in deze serie bezig met wat we noemen de Messiaanse psalmen. De psalmen die over de Messias gaan. Niet alle psalmen gaan over de Messias, sommige psalmen gaan ook over jou. Of over ons, of over Israël. Of over de strijd die er is en waar je misschien wel moeite mee hebt. Maar deze psalmen gaan over de Heer Jezus, over de Messias. En dat is misschien wat vreemd, alsof wij zomaar een soort stempeltje hadden. En nou, dit is een Messiaanse psalm en dat is een Messiaanse psalm. Maar dat komt een beetje uit de schrift. Ik weet niet of u ooit van Heman en van Jeduten gehoord hebt. Ik woonde vroeger in Vroomshoop. Nee hoor. Er waren 3 opperzangmeesters, zo zal ik ze maar even noemen. En dat was Asaf, daar had u wel van gehoord. Want er zijn mannenkoren die Asaf heten. Of zelfs een muziekvereniging die Jeduten heet. En er zijn dus allerlei namen uit de schrift gehaald. Maar die Asaf, Jeduten en die hebben psalmen gedicht geschreven. En de Bijbel zegt dat ze profeteerden tijdens het zingen. Dus dat wat zij op de een of andere manier hebben laten horen met hun muziekinstrument van toen. Dus die Heman, zo heet was die derde, Heman, Asaf, Jeduthun. Die hebben tijdens hun zingen, en u vindt dat, heb ik even opgezocht vandaar, 1 Kronieken 25 vers 1. 1 Kronieken 25 vers 1. Daar vindt u heel precies dat dat gebeurde. En er zit dus heel veel profetische lading in hun psalmen. En dat moet ook, want de Messias, waar we het over hebben, onze Heer Jezus Christus, is natuurlijk veel en veel later pas geboren. Maar we hadden dat al, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat staat in Psalm 22, even als een bekende. Dat heeft de Heer Jezus letterlijk uitgesproken. En ook vanavond komen we deze dingen tegen. En nu wou ik me eigenlijk beperken tot Psalm 69. Ik wil aan het eind toch nog graag iets zeggen over Psalm 68... En misschien ook nog iets over Psalm 61. Maar de volgorde is 69, 68, 61. En in Psalm 69 gaan we eerst iets lezen. Het is een psalm van David. Voor de koorleider, of opperzangmeester. Dat betekent dus dat het ook gezongen werd. Er waren dus ook groepen die studeerden en die deze dingen ook zongen. En er is ook een wijze bij, op de wijze van de lelies. Nou, die wijze die kennen we niet, maar ik vermoed dat ik wel een suggestie zou kunnen geven als ik daar een tijd voor heb. Want dat is super. Als in het hooglied van de bruidegom gezegd wordt dat hij tussen de ladies is, dat hij naar de ladies op stap is. En als in Bach's Matthäus Passion een klein stukje uit Hooglied geciteerd wordt, dan is het uitgerekend dit stukje, waarheen is uw geliefde gegaan, o geen schoonste onder de vrouwen. Hij is gegaan naar de ladies, om ladies te plukken. Dus dat heeft iets te maken met een bruidsboeket. Het heeft te maken met iets aparts, iets van een geschenk uit de natuur, in dit geval de lelies, die dan bedoeld waren om aan te reiken aan de bruidegom. Dat is de wijs. En hoe die wijs precies klonk, weet ik niet, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Sommige wijzen zijn heel mooi en sommige wijzen kun je bijna niet zingen. Ik heb daar wat voorbeelden van. Een psalm van David voor de koorleider op de ladies. Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken. Mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn, zijn machtig geworden. En wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Nu stop ik even, we gaan straks wel iets verder lezen. Dat het hier om iemand gaat die zich voelt in waterdiepten, daar komt de titel vandaan, bijna verdronken, weet je, in die poel van water, van die golven die je omringen. Daar is iemand die zegt, het is tot aan mijn ziel gekomen en ik ben gezonken, ook in bodemloze modder. Jozef heeft ooit in een put gezeten, maar die put was droog, zegt de schrift. Jeremia heeft men in een put laten zakken. Die was niet droog, dat was moerasachtig, was misschien ook modderachtig. Maar ze hebben hem er weer uitgehaald met linnen doeken en zo hebben ze een soort hulpsysteem gefabriekt. En ze hebben hem er weer uitgetrokken. En nu de Heer Jezus. De echte Jozef. De ware profeet. De man Gods. Gekomen hier op aarde om Gods wil te doen. Wat je eigenlijk heel helder moet hebben, voor je aandacht moet houden, is dat de Heer Jezus hier op aarde is gekomen niet om zomaar baby te zijn. Dat op zich. Ik bedoel, kerst is een prachtig gebeuren. Denken aan de geboorte van de Heer Jezus is super. Maar de geboorte is op zich niet het grote punt. Hij is hier op aarde gekomen om naar het kruis te gaan. Dat stond vooraf vast. Waarom? Omdat de Heer Jezus ooit gezegd heeft, voor er überhaupt mensen waren, voor er iets was. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Want als u mensen aan mij wilt geven die verkeerd gehandeld hebben, die het verknald hebben, die verprutst en verprutst hebben, dan moet er een oplossing voor komen. En ik ga dat doen. En daarom wordt hij, de Heer Jezus, genoemd het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Dus voor er iets was, voor Adam en Eva zondigden, voor er weet ik veel wat gebeurde, was de Heer Jezus al degene die zei, ik kom om dat probleem van zonde en van schuld op te lossen, om dat weg te nemen. Dat is de insteek. Dus niet de geboorte op zich, hoe romantisch dat ook kan zijn en hoe leuk het kan zijn, van mooi babytje, gaaf, kunnen we begrijpen, kunnen we koesteren, kunnen we ook nog een beetje vertroetelen. Dat is zo. Doe maar. Maar we zeiden net tegen elkaar dat op die stoel. Ook toen hij heel klein was en in een kribbetje lag in Bethlehem, lag daar het vlees geworden woord. Waarvan de Bijbel zegt, in hem woonde de Godheid, de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Colossenzen. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Dus alles van God was in dat kleine babytje zichtbaar. Dat ze het niet zagen, dat is een tweede. En dat wij het niet altijd zien, is ook een tweede. Maar dat doet niets af aan de werkelijkheid dat daar niet zomaar een babytje lag. Een van de 12 of zo, van een dozijn. Als je een dozijn hebt, dan is hij dan één van die 12. Maar hij was dus absoluut uniek. Dat is de reden waarom wijzen uit het oosten daar gingen huldigen. Dat is de reden waarom er een ster boven die plek stond. Dat is de reden waarom de herders een boodschap kregen van ga naar Bethlehem daar en daar vind je dat kind in doeken gewikkeld. De Heer Jezus heeft vlees en bloed aangenomen. Het is in doeken begonnen. En toen hij gestorven was, hebben ze hem weer in doeken gewikkeld. Ze hadden zijn kleren allemaal verdobbeld en verdeeld. hebben ze hem weer in linnen doeken gewikkeld. Dus begon in doeken, eindigde in doeken. En toen hij opstond, heeft hij die doeken in het graf laten liggen. En is heel anders verder gegaan. Toen de discipelen bij het graf kwamen, vonden ze de doeken daar liggen en de doek om zijn hoofd op een aparte plaats. Je vindt het, als je leest, dan kom je erachter dat eigenlijk al bijzonder is. Maar hoe de Heer Jezus is hier op aarde gekomen om. En dat is ook de insteek van de profetie. Dat er iemand zou komen die in die grondeloze modder, waarin je nooit en nooit vastigheid vindt, om daar te zijn, om voor jou vastigheid te bieden, om voor jou vergeving, verlossing, bevrijding en zegen te geven. Dat is wat hierachter steekt. En daarom zijn die psalmen zo kostbaar. Want het gaat om iemand die zijn gevoelens uit, een dichter, in dit geval is het David. En David heeft misschien ook zelf in moeilijke situaties gezeten, maar hij schrijft nu over iemand anders. En die iemand die is in die grondeloze modder weggezongen. Zo voelt dat aan. In de prut, in de verkeerdheid van een ander heeft hij zich bevonden. Ik ben gekomen, zei vers 3 aan het eind, in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Maar mensen die geen enkele reden hadden om hem te haten, hebben dat wel gedaan. En die waren zelfs talrijker dan de haren van zijn hoofd. En wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn. Nou, hoe dat geklungel is geweest met zijn veroordeling, het proces daar bij de hoge priesters, bij Caiaphas, bij Annas en bij Pilatus, ze hebben van alles geroepen. En ze hadden geen benen om op te staan, helemaal niks. Ze konden geen enkele beschuldiging hard maken. Maar ze hebben het wel geroepen. Massaal hebben ze hem niet gewild. En dan zegt hij, ze zijn machtig geworden, die vijanden. En wat ik niet geroofd heb, dat moet ik toch teruggeven. Was het zijn schuld dat wij gezondigd hebben? Heeft hij geroofd toen wij roofden, stalen of God niet de eer gaven? Antwoord is nee, het was niet zijn schuld. Het was onze schuld die op uw schedel viel. Zo zingen we dan wel eens. En ik denk ook terecht. Nu is het de hele Bijbel door al iets van een schuldkwestie. Dat begint in het boek Leviticus. Daar zijn offers en die offers die hebben te maken met het offer. Die 5 hoofdoffers die daar in het boek Leviticus passeren, die hebben te maken met het grote offer. En die 5 stukjes, 5 delen, 5 benamingen van offers, dat is het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer, wordt ook dankoffer genoemd. En dan was daar het zondoffer en er was het schuldoffer. Dat zijn de 5. Waarschijnlijk voor ons, want we kunnen niet zo ver tellen. Dus dan heb je net genoeg aan die ene poot. Dan kom je er misschien uit. Nu hebben die offers allemaal een verschillend aspect. Maar het is in hem, bij dat ene offer, het offer aller tijden, is het allemaal terug te vinden. En dat vereist studie, dat geef ik toe. Dat krijg ik vanavond ook niet voor elkaar om dat al te veel uit de doeken te doen. Maar het is wel apart, het is heel apart. Want wij zitten als eerste met het probleem schuld. Wij zitten niet zozeer bij wat is er te doen om God de Vader alle glorie te geven, om zijn wezen te openbaren. Dat is ook een aspect van het offer. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft in zijn werk op aarde zijn Vader verheerlijkt. Dat betekent zijn bijzondere eigenschappen geëtaleerd. Dat betekent het woord verheerlijkt. Hij heeft op een unieke manier zijn vader tentoongesteld. De Heer Jezus. En van ons gaat het misschien wel heel moeilijk uit om zover te komen dat we iets van die vader zien in het offer van de Heer Jezus. Maar één ding weet ik zeker, God de Vader zelf heeft dit heel precies gezien. Hij was erbij en hij kende zijn zoon, hij kende zijn geliefde, zijn welgevallen. En hij heeft wel die aspecten gezien. Doordat de Heer Jezus hier primair was om alle eer, alle glorie aan God de Vader, om alle wezenskenmerken van die Vader in de hemel, om die terug te geven. En dat is een bijzondere studie. Dat gaat me nu niet om van vanavond, maar dat is wel heel bijzonder dat je daar begint. Want wij beginnen precies aan de andere kant. We zitten niet zozeer met wat de Vader allemaal zou willen etaleren, of wat het wezen, wat de kenmerkende dingen van de Vader zouden zijn. We zitten met onze schuld. En daar moet je af. En die schuld, broeder en zuster, beste vriend, is door de Heer Jezus afbetaald. In het Oude Testament is het schuldoffer het laatste van die vijf offers. We hebben ook nog een zondige natuur. Dus ook al zou je nog niks gedaan hebben, dan heb je toch een zondige natuur. Je bent alleen maar in staat om te zondigen. Dus dat komt van binnenuit. Dat is wat we dan in de talen van de schrift de erfzonde noemen. Hè? Die hebben we georven. Een babytje geboren, maar ja, het is geen blanco bladzijde, dat is onzin. Dat wordt dan wel gezegd, maar dat kan helemaal niet. Want het is een potentiële zondaar. De zonde zit erin. En dat heeft te maken met vader, met moeder, met Adam en Eva uiteindelijk. En die zondige natuur, die moet ook weg. Maar goed, dat is dus het zondoffer. Maar wat wij gedaan hebben, laat ik maar zeggen dat we iets ontvreemd hebben, of misschien wel iemand beledigd hebben, of iemand geminacht hebben, of ik durf het woord vermoord niet eens te gebruiken. Maar als je tegen je broer zegt, gij dwaas, zegt het Nieuwe Testament, nou, dan hang je al, dan ben je al veroordeeld, dan ben je al gebrandmerkt. Met andere woorden, het gaat veel verder dan wij vermoeden. Schuld. Die schuld die moet weg. En dat begrijpen we. Als ik, dat voorbeeld heb ik weet niet hoe vaak gebruikt, maar dan nog maar een keer, bij jou iets wegneem, laat me zeggen een telefoontoestel of mijn televisietoestel. Of een. Stel dat ik met jou inbreek en ik haal de televisie weg. Dat is misschien op zich geen ramp. Sorry hoor. Maar dat is heel wat anders. Nee, maar het mag niet, het kan niet. Dat is niet goed. Dus op een moment dan wordt dus duidelijk dat daartoe dat gedaan heeft. En dan komt oom agent en die gaat me arresteren. En die denkt van, ja, maar dit moet eventjes afgewikkeld worden. Kom je op bureau, proces verwaal gemaakt. En dan komt het gedoe over wat er nu moet gebeuren eigenlijk. Ja. Nou, ik begin natuurlijk te zeggen dat het een tweedehands toestel was. En dat er een paar knopjes ontbraken en dat bepaalde programma's helemaal niet tevoorschijn kwamen. Ik begin natuurlijk dat toestel af te kraken. Zo van, eigenlijk was het allemaal niks. Maar die anderen zeggen, ja, maar het was hartstikke gaaf en we hebben het in huis en we hebben het voor, nou zeg maar, €100, makkelijk voorbeeld hoor, voor €100 gekocht. Dus ja, en we zitten nu zonder. In het Oude Testament moest er iemand taxeren. Dat was een beëdigd makelaar, zouden we zeggen. Maar dat was Mozes in de oude tijd. En die moest echt vaststellen wat de waarde van dat toestel was. Sorry hoor, ze hadden toen geen tv, maar wel, ze hadden misschien wel een schaap of een geit of een kameel of zo. Goed, Mozes ging taxeren. En Mozes zei, ja, nou ja, het is €100 waard. Dat is Mozes een taxatie. Wat moest die man die gestolen had dan doen? Hij moest aan die mensen natuurlijk die €100 betalen of het toestel teruggeven. Maar hij moest voor God, omdat hij gezondigd had, een offerdier brengen. Er moest een zondebok, daar komt ons woord zondebok ook vandaan, er moest een zondebok slachten. Maar er staat nog iets in de schrift. En daar wou ik graag naartoe. Dan moest degene die de schuld moest betalen, niet de waarde, 100 euro in dit geval, vergoeden. Maar hij moest daar een vijfde aan toevoegen. 20%. Dus die mensen die kregen van hun toestel 120 euro terug. Naar God toe een offer. Naar die mensen toe 120%. Die mensen die hebben een beter toestel weer kunnen kopen dan ze hadden. Dus het resultaat was dat ze er beter voor stonden dan voorheen. Ik hoop dat het al een beetje land bij je. Wie kon de schuld taxeren? Moet je dan bij de plaatselijke dominee, bij de pastoor zijn? Nee, die wist het ook niet. De enige die dat echt kon, lieve broer en zus, dat is de Heer Jezus. Die de heilige eisen van God, die de normen, die de waardenormen van God kende. Hij is de enige die taxeren kan. En hij zegt, ik ga betalen. Dat los ik voor je op. Ik wil het schuldoffer zijn. Je mag mij de schuld geven van jouw verkeerde daad. En ik betaal. Gaat hij dan vanuit de hemel afdingen? Gaat hij dan zeggen, nou, ik betaal u dan 50 euro in plaats van 100? Nee, het omgekeerde. 120 euro in plaats van 100. Dat zegt de Bijbel van het schuldoffer. Wie is mijn schuldoffer? Wie heeft voor mij betaald? De Heer Jezus. En heeft hij het op een akkoordje gegooid met een heilige God? En zei, nou ja, die stelletje domme eenden en domme ganzen daar in Vroomshoop. Nou ja, die wisten niet beter. Dus weet je wat, we gaan een bord doen. We gaan een soort bemiddelingspoging doen. Nee. Wat ik niet geroofd heb, dat moet ik terugbrengen. U vindt het hier. Vind je het niet geweldig dat al je schuld voor altijd weg is? Waarom? Omdat hij, de Heer Jezus, als enige misschien de diepte, de hoogte, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, van die schuld kende. Hij keek het dwars doorheen, hij was het helemaal, hij kon er doorheen kijken. En hij heeft 120% terugbetaald. Wat gebeurt er nu met jou? Als nu al je schuld, alles wat je aan schuld hebt, die hele kerfstok van je in één keer weg is, alles is betaald, alles is vereffend. Nou, ik weet ongeveer wat schuld is van mijn vroegere situatie met mijn ouders thuis. Dat was heel moeilijk. Het moest worden afbetaald. En er was vast iemand die zei, nou laat maar, je kwam er nooit helemaal uit. En er zijn voorbeelden van meneer die zoveel schulden had, die zei, ik zal het allemaal betalen. Toen schold die rentmeester, die eigenaar, alles kwijt. En toen ging hij zijn collega, die hem ook nog een beetje schuldig was, bij de nek pakken en zei, en betalen. Alles, laatste cent. Dat zijn wij, hè. Maar hij, de Heer Jezus, heeft alles, maar dan ook alles vereffend. En dat maakt je zo blij. Maar wat betekende dat? Dat hij in het gevangen moest, dat hij vastgezet werd, dat hij in de dood moest gaan, dat hij zijn leven moest geven, dat hij alles, maar dan ook alles moest doen om die schuld te vereffenen. En dat heeft hij gedaan. Dan ga ik een paar teksten lezen. Ik ga eerst een tekst lezen uit Job, Job 33. Misschien wil je het opzoeken even. Job 33. Job heeft, er is een oud testamentische gelovige uit de tijd van Abraham waarschijnlijk. Dat weten we niet helemaal precies, maar dat denken we. En dat zal ook bekloppen ongeveer. Maar die Job die is, heeft geen Bijbel en die heeft niks met Mozes of zo. Maar die is wel vroom en godvrezend en wijkend van het kwaad. Dat is wel iemand die voor de Heere wilde leven en die geen fouten wilde maken. Nou, hij wordt op een bepaald moment komt er in je leven, vers 16, dan openbaart hij het voor het oor van de mensen en hij verzegelt hun tuchtiging. Dat is de Heere die je duidelijk maakt dat er iets niet goed is. En dat is zo. Bij ieder mens heeft God een geweten ingeplant. Dat is niet een soort kastje wat er later door het ziekenhuis is ingestopt. Maar dat heeft God erin gelegd. In de schepping. Het geweten. En het geweten zegt je. Ik loop maar met een boog om dat huis heen. Maar steeds dat ik hem tegenkom of zo. Of dat ik daar kom. Je voelt aan dat er een barrière ligt tussen één of twee. Of tussen je familie. Of tussen je vader en moeder, of tussen jou en de kinderen. En het is God die dit openbaart aan het hart. Dat doet God door zijn Heilige Geest. En dan kom je zover, zegt vers 21, zijn vlees vergaat, zodat het niet meer te zien is. Dat betekent dat je daar zoveel last van krijgt. Je kwijnt weg. Zo zeggen we dat vandaag. Weet je wel? Het is alsof die schuld je zo bespringt en zo bezighoudt, dat je er niet meer bent. Vers 23. Als het dan een afgezant bij hem is, zegt Job, een bemiddelaar, dat moet wel 1 uit 1000 zijn, want die lopen niet met bosjes door de straat hoor, dat is niet zo. Het is wel 1 uit 1000, dat is wel heel apart. Om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Nu komt de zin die ik bedoel, ik heb verzoening gevonden. Andere vertalingen hebben daar, ik heb het losgeld voor hem gekregen. Als je dan vrijgekocht wordt, denk maar aan slavernij, als je dan vrijgekocht wordt, als je dan het losgeld is ontvangen. Dus in Job's tijd was dat al een soort de hele vrome gedachte van, ja, maar als je dan helemaal in de puree zit en je komt er niet meer onderuit. En als er dan iemand is, een bemiddelaar, 1 uit 1000, die dan ook nog het losgeld op tafel legt. Nou, dan mag je wel 3 keer halleluja roepen. Zo staat dat hier niet, maar zo is het dus wel. Ik ga nog een tekst lezen, komt uit Jesaja. Jesaja 53. Jesaja 53. Sommigen hebben daar dan een bepaalde associatie bij, want het gaat echt over het lijden van de Heer Jezus. Als een lam is hij naar de slagbank gegaan, weet je wel, die prachtige, schitterende versen. Maar vers 7 van Jesaja 53 zegt, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Dat is het schuldoffer, toen betaling geëist. Hij gaat naar het kruis, hij gaat naar het diepste diepe. Hij gaat echt tot het einde. Maar betaling is geëist. Wat ik nu zeggen wil, dat je hier in Psalm 69 iemand ziet die in kolkende waterdiepten zit, die in grondeloze modder zit, die bespot wordt, die gehoond wordt, die beschuldigd wordt, die op alle mogelijke manieren belaagd wordt, maar op hetzelfde moment is dat het echte schuldoffer. Hij is het die de schuld kende en die de schuld ook wilde vereffenen. En dan zegt vers 4 van Psalm 69, ik ben weer terug in Psalm 69. O God, weet van mijn dwaasheid, want mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Vers 8, weet, want terwille van u draag ik smaad. Schande heeft mijn gezicht bedekt. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Al de smaad van wie u smaden is op mij gevallen. 13. Wie in de poort zitten, dus wie leiding hebben, die burgemeester, wethouder zijn, notaris zijn. Wie in de poort zitten, dat is bij de poort altijd, praten over mij. Ik ben een spotlied voor wie sterke drank drinken. En dan zegt vers 16. Laat de watervloed mij niet overspoelen, de diepte mij niet verslinden, de put van mijn mond, de put zijn mond niet boven mij sluiten. Daar zie je, ik hoop dat je het nog een keer leest, gewoon rustig, stil, als je stille tijd houdt, of misschien wel in de drukte van je eigen baan, dat je toch deze dingen een keer naar voren haalt. Heer Jezus, dit is een messiaanse psalm. Dit gaat over hem. Want hij heeft betaald zonder dat hij zelf iets schuldig was. Hij wilde vereffenen wat wij hadden verknald, verknoeid, verprutst. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Daarin is hij dat zondoffer ook, maar dat schuldoffer ook geworden. Hij heeft zonde en schuld willen wegnemen voor jou. En ja, de broers die begrepen de Heer Jezus niet. Dus de bekenden, de kinderen van zijn moeder, weet je wel, dus die hele bekenden, die hebben aanvankelijk niet eens geloofd. Er staat in de Bijbel, die broers geloofden niet in hem. Toen ze zeiden, je moet daar maar naar Jeruzalem gaan, want daar is Loofhuttefeest. Als je dan toch reclame wilt maken voor jezelf, dan moet je daar zijn, dan moet je niet in Nazareth blijven, dan moet je daar maar aan de bak. En dat heeft allemaal geklonken. Vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Het mooie is dat de broers van de Heer Jezus, even letterlijk, hè, dus de zonen van Jozef en Maria, Jozef, die hebben twee brieven van. Dat is de brief van Jacobus in onze Bijbel en de brief van Judas in onze Bijbel. Dat is niet de Judas Iscariot die hem verraden had, dat is een andere Judas. Maar Jacobus en Judas zijn beide broeders des Heren. Zo worden ze genoemd. En die hebben aanvankelijk niet geloofd. En pas na zijn kruis zijn ze dichterbij gekomen. Toen pas hebben ze kleur bekend. En als Jacobus later schrijft over de Heer Jezus, en dat heb ik zo vaak als mooi, als met tranen en met emotie geproefd, dan zegt Jacobus niet, nou, ik heb met hem geslapen, of ik knikkerde met hem, of ik timmerde met hem, dat zou ook nog kunnen. Of ik heb met hem in de Sheol, in de synagoge gezeten. Ik heb met hem les gekregen van rabbi en van die. Had gekund. Dat zegt hij niet. Als hij het heeft over de Heer Jezus, dan zegt hij de Heer der Heerlijkheid. Zie je hoe het veranderd is? Aanvankelijk wilden ze niets van hem weten. Ze waren zelfs vreemden voor hem. Maar als het er echt toe komt, dan zeggen ze, het was de Heer der Heerlijkheid. En Judas zegt, ik ben een broer van Jacobus. Mijn vertaling, ik denk er net zo over. Dus die beide broers, die hebben een geweldige ommezwaai gekend in hun denken. En dat is de Heer Jezus hier. Hij heeft van buitenaf bespotting gekend. Van de familie uit bespotting gekend. Van de regering, van de leidinggevende uit de poort bespotting gekend. En later ook nog van soldaten, van de militairen, van de bezettende macht. Precies, het is allemaal hetzelfde. En die hebben allemaal één kant op gekeken. En die hele bespotting, en dat hele proces wordt hier voorgesteld als in waterdiepten, golven gaan over me heen. Ik sta in modder, maar daar zit geen grond onder. Dus ik zak alleen maar verder weg. Het is alsof het me overspoelt, alsof het me helemaal wegneemt. Dat is de insteek. En dat is heel apart. Dit zou natuurlijk een geweldige gedachte zijn op Goede Vrijdag. Nou, dat mag er mee. Maar mag ook op Goede Woensdag vandaag. Ik wou graag zeggen, Wij worden zo graag herinnerd aan die aai over onze bol en die bemoedigende dingen. En dat is ook prachtig. Maar de Heer zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Denk nu aan mij, bij het avondmaal bijvoorbeeld. Heel duidelijk. waar brood en beker toch spreken van het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Doe dit tot mijn gedachten. Denk aan mij. Wij willen eigenlijk alleen maar aan onszelf denken. Zo zitten we een beetje in elkaar. Maar aan hem denken. Nou, dat is die watervloed die over hem is heen gekomen. De diepte die zou hem verslinden. Dan ga ik iets verder nog. In vers 20 van Psalm 69. U kent mijn smaad en mijn schaamte en mijn schande. Alle die mij benauwen zijn u bekend. Met andere woorden, Heere God, u weet precies. De Heer Jezus kon tegen die ene moordenaar zeggen. Hé, dan zult u met mij in het paradijs zijn. En die andere, die hem ook nog een beetje uitjouwde. Als u dan verlos u zelf en ons en zo. Doe dan iets. Kom er dan mee voor de draad. Maar hij kende ze. Hij kende die soldaten die hem gegezeld hadden. Hij kende de overpriesters en schriftgeleerden die onheuse dingen van hem zeiden. Allen die mij benauwen, die zijn u bekend. Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet. Op troosters, maar ik heb ze niet gevonden. Job heeft zich een vreemde gevoeld bij zijn vrienden. Ooit, weet je wel, ik weet niet of je het boek Job kent. Hij was heel rijk, op een dag is alles weg. En er komen vrienden op bezoek en die zeggen, nou Job, zeg maar wat je gedaan hebt. Dus gooi het maar in de groep, vertel het ons maar. En dan zouden zij wel even hun wijsheid daarop loslaten. Toen Job zei, ik heb niks gedaan, toen zei hij, dat kan niet. Als je het niet zelf bent, misschien je kinderen. En als het niet je kinderen zijn, misschien wel je gedachten die nog verder weg lagen. Allerlei dingen zijn daar de revue gepresenteerd. Maar de Heer, Job zegt op een gegeven moment, jullie zijn helemaal geen troosters. Jullie hebben me helemaal niet bemoedigd. Als je nou zwaar in de narigheid zit, zwaar in de purese. En dan komt de buurvrouw op bezoek en zegt, nou, dat zul je wel verdiend hebben. Wat heb je gedaan dan? Zo. Dus niet van, ik steek mijn hand uit, ik zal je helpen. Hier is een bak soep. Of ik wil een maaltijd voor je koken. Dat was tenminste iets. Maar ze beginnen gelijk de schuldvraag te behandelen. En ze zeggen bij voorbaat al, je hebt het kennelijk over jezelf uitgeroepen. Over jezelf heen geroepen. Job, het is dus bijna hetzelfde. Het is steeds hetzelfde. Ik was er gisteren mee bezig en ik heb een bundeltje met liederen. Onbekend verder. Maar het gaat me om het coupletje, ik wil het voorlezen. Dan gaat het over de Heer Jezus. Dat bundeltje heeft heel veel liederen waar het echt gaat over de Heer Jezus. Dat is voor mij is het een kostbaar bundeltje. Ook al zijn de melodieën van het jaar nul misschien wel niet meer zo goed te zingen. Dat is allemaal waar. Maar ondertussen is het wel heel apart. U hebt gewacht op liefde en medelijden. Coupletje. Op iemand die iets van uw smart verstond. Die in uw nood u enige troost bereidde. Ach Heer, dat u geen enkele trooster vond. U voelt het aan, dit is bijna een soort mineur lied, dat is het ook hoor. Maar het is het lied over het lijden van de Heer Jezus. En dat raakt me. En als de klaagliederen al zeggen, is er ook een smart gelijk de smart? Raakt het u nog, gij alle die voorbij gaat? Zegt het je nog iets dat de Heer Jezus zo ver ging? Zegt het nog dat hij om die reden notabene geboren is? Dus Bethlehem kun je dan al vergeten. Je moet dan gelijk al denken aan het kruis. En uw kroon was een kribbe. En het kruis is een soort troon geworden. Daar hing hij nog. Of net andersom, maar je vindt dat ook terug in dit soort liederen. Het is de Heer Jezus, broeder en zuster, die hier geschetst wordt. Op een prachtige manier. En je doet je best om daar iets over te zeggen. En dat wil ik ook graag, omdat het mezelf raakt. Ik wil het zo graag volgen. Ik zou zo graag willen begrijpen wat hij geleden heeft. Hoe ver hij ging voor mij. Want hij deed het voor jou en voor mij. Hij deed het voor ons. Hij wilde zo ver gaan in die grondeloze prut wegzakken om jou voor altijd vrij te maken van schuld, van verdoemenis, van veroordeling, Onze schuld is weg, voor eeuwig weg. En dat is gekomen door het werk van de Heer Jezus. Hij heeft daar op hetzelfde moment zijn God en zijn Vader buitengewoon verheerlijkt. Dat is moeilijk voor ons. We kunnen ons niet voorstellen dat iemand daar aan het kruis hangt, uitgemergeld, in die diepe waterdiepten en in die grondeloze modder, dat op hetzelfde moment Gods glorie daar zichtbaar is geworden. Dat is even een brug te ver voor ons, maar het is wel waar. Maar op hetzelfde moment heeft de Heer Jezus daar het hart van die Vader geëtaleerd. Heeft hij zijn Vader laten zien, die niet wilde dat jij verloren gaat. God wilde niet dat jij verloren ging. De enige vraag is, geloof je dat? Dat is de enige vraag, niet van begrijp je het, maar geloof je dat? Geloof je dat God de Vader de wereld zo lief had enzovoort, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, een beetje te vroeg, maar eeuwig leven hebben? Geloof je dat? Het is een kwestie van geloven, aannemen, het naar je toe halen. Maar dat betekent op hetzelfde moment dat de Heer Jezus daar in die tomeloze diepte van kolkende golven en van vreselijke moddertoestand is geweest. En dat hij daar alleen was. Dat niemand hem begreep. Petrus had een hele grote mond, maar die faalde ook. En al die anderen zijn weggerend. Ze zijn allemaal weggelopen. Alleen nog een paar zusters, een paar vrouwen stonden nog bij het kruis. That's it. Waarschijnlijk omdat hij veel meer emotioneel kunnen aanvoelen dan mannen en broeders. Dat denk ik gewoon. Daarom. En hij gewacht op medelijden. Op troosters. Ze hebben mijn, lees even verder nog, in vers 22, ze hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. Toch, hè? Weet u nog? In het begin was een soort verdovingsmiddel, dat werd toegediend. De Heer Jezus heeft die verdoving niet gewild en niet genomen. Maar hij wilde niet versuft zijn, hij wilde met volle bewustzijn deze dingen lijden, dit allemaal meemaken, dus niet versuft door morfine of pijnstillers, door gal gemengd met midden. En in mijn dorst hebben ze mij zure wijn laten drinken, die azijn die ze hem hebben laten drinken. Dat gaat letterlijk over hem. Dit is allemaal gebeurd, daar bij het kruis. Weer zo'n bewijs dat het over een messiaanse psalm gaat. Nou, nu sla ik een stukje over. Vers 32, het zal de Heere aangenamer zijn dan een rund of een jonge stier met hoornen en gespleten hoeven. Mijn offer, wordt eigenlijk profetisch gezegd, het offer van deze Messias zou aangenamer zijn dan een rund uit de stallingen en dan een jonge stier. Die werden in het Oude Testament altijd regelmatig gebracht. Maar dit is aangenamer. Dit is anders. Dit is veel meer. Je kunt het niet vergelijken. Het waren toen ook offers die wezen naar. Maar hier heb je zelfs een verbinding met. Dat de Heer Jezus zo ver is gegaan dat hij zichzelf als het offer op Gods altaar wilde geven. En dan zegt vers 35. Laat de hemel en aarde hem loven, de zeeën en al wat daarin krioelt. En het eind zegt, en wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen. Het is zo'n prachtige psalm, waar het gaat over de Heer Jezus. Als u nu het verlangen zou hebben, om tot aanbidding te komen. Wat is aanbidding? Is het hetzelfde als bidden? Nee, dat is het niet. Bidden is vragen, Heer, morgen sneeuwt het misschien, of het is glad, wilt u ons bewaren, bijvoorbeeld. Hè? Of tante Truus is ziek of zo. Ze hebben in plaats H, waar ik op de hoogte ben, vanavond een hele moeilijke bespreking. Daar heb ik voor gebeden en eigenlijk bid ik daar nog voor op dit moment. Bidden is iets vragen. Is dat iets tweederangs? Nee. Laat door gebed en door smeking elke zaak bekend worden bij God. Je mag alles zeggen. Je mag hem alles vertellen. En de Vader hoort. Gelukkig. Maar aanbidden is niet hetzelfde als bidden. Aanbidden is iets geven. Bidden is iets vragen. Maar aanbidden, daar zit het woord aanbieden in. Iets aanbieden. Wat zouden we dan God de Vader kunnen aanbieden? Nou, we hadden een familie op bezoek afgelopen zaterdag. En die hadden we hadden hen iets gegeven. En die gaven een mooi boeket. Er staat nog te pronken. Dus die boden ons een mooie bloemenhulde aan. Ik waardeer dat. Zouden we dat aan de Heere God kunnen geven? Nou, u denkt, hoe moet dat dan? Heb ik daar een fleur op die ook naar de hemel gaat of zo? Of hoe regel ik dat? Met boekenbon of zo? Kan ik dan een boekenbon aanbieden daar in de hemel? En dan, kunt u een bloemetje verkopen in Vroomse Hoop. Nee, dat valt allemaal weg. Dat voelen we onmiddellijk. Dit valt weg. Maar wat dan wel? Nou, stel dat... Ik ga vertellen, van ik ben gisteravond in Emmen geweest. En zondag was ik daar en maandag was ik daar. Ik zal u even vertellen wat ik allemaal gedaan heb. Nou ja, het is wel iets. Maar zou de Heer God daarop zitten te wachten? Weet hij het dan niet? Heeft hij dat dan niet? Ik zal het heel kort door de bocht zeggen. De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 4, de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen bijbeluitleggers, waar ik op dit moment mee bezig ben. Hij zoekt aanbidders. Je weet wel, die Samaritaanse vrouw, die vrouw uit Samaria. De Vader zoekt aanbidders. Nou, wat is dan aanbidder zijn? Dat is hem iets aanbieden. Wat zou ik hem kunnen aanbieden? Ik heb dat voor mezelf, ik weet niet hoe vaak geprobeerd om een rij te krijgen, en ik kom tot de ene conclusie. Ik kan eigenlijk niks anders bedenken dan hem iets vertellen over de Heer Jezus. Wist hij dat dan nog niet? Ja, dat wist hij ook wel. En hij vindt het zo fantastisch als jij iets bijzonders vertelt over de Heer Jezus aan hem. Dan zegt hij, kijk, dat is hem nou. Dat is die ene. Dat is die uitverkorene. Dat is mijn geliefde. Hem! Ja, je moet hem, als je mij iets vertelt over hem, ja, dan zitten we op één spoor. Dan zitten we op één lijn. Want ik bewonder hem ook. Begrijp je dat u dan iets hebt samen met hem? Onze gemeenschap, zegt 1 Johannes, 1 is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dit hebben we gemeenschappelijk. We hebben de Heer Jezus gemeenschappelijk. Dan vertel het eens. Maar wat moet ik dan aan de Vader vertellen? Want hij weet toch alles? Ja. Maar hij weet niet waar jij zit nu. Hij wist al alles. Ik heb vanavond een aantal dingen gezegd die je misschien wel of niet kende, maar in elk geval nu wel. Maar stel nu eens dat je Psalm 69 nog een keer leest. Vannacht of zo, 3 uur, 4 uur. Maar ook morgen overdag. Maakt niet uit. Nee, maar je leest het nog een keer. Vader, ik zou zo graag willen vertellen dat ik nu de Heer Jezus wat bewonder. En dat ik me een beetje kan voorstellen hoe hij zich gevoeld heeft. Daar in Gethsemane. En hoe hij zich gevoeld heeft bij die priesters die hem uitjouwden. Hoe hij zich gevoeld moet hebben bij Pilatus. Hoe hij zich gevoeld moet hebben daar aan het hout. Ik begrijp het. Vader, ik dank u voor de Heer Jezus. Gegarandeerd dat je een soort bevestiging krijgt uit de hemel. In een tekst, een boekje, toespraak van de aanstaande zondag. Weet niet hoe, je krijgt de bevestiging. Dat bedoel ik niet met je. Hij, de Vader, bewondert de Heer Jezus. En jij bent ook zover. Dat jij iets aan bewondering hebt voor hem. Ik zeg heel voorzichtig iets, omdat ik het tot de conclusie kom. Vroeger zeiden ze nou... net als bij de koningin van Scheba, de held is mij niet aangezegd. Weet je wel, dat zei de koningin van Scheba. Ze was helemaal verbaasd. En dat wordt er ook wel eens op deze dingen geplakt. Nou, dat is onzin. Het is u wel aangezegd, maar u zag het nog niet. Maar het is u wel aangezegd, de Bijbel. U hebt het wel, zwart op wit notabene. Nou, durf nu eens te zeggen, Vader, ik wil u zo graag vertellen van de Heer Jezus. Wat ik van hem weet, dat zal ik u vertellen. Dat is aanbidding. Dat is niet van iets vragen, want ik wil nog meer, of ik wil sterker zijn in mijn geloof. Dat is allemaal nuttigheid. En heel goed, en dan mag je ook bidden, maar niet aanbidden. hem iets geven, iets bijzonders geven van hem die het allemaal volbracht heeft. En dat is de Heer Jezus. Psalm 69 is een messiaanse psalm. En dat komt uit in lofuitingen. Psalm 68. Die kennen we een beetje beter, denk ik, dan Psalm 69. Psalm 68 wordt, niet zo, wordt wel vaak gezongen, Psalm 69 veel minder vaak. Want het zingen over lijden en het wegzinken in waterdiepten en het bespot worden en het miskend zijn, ja, dat zingen daarover, dat ligt ons niet zo goed. Hè? Dat begrijp ik. Ook als u zingt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Om dat in de kerk te zingen, hier, ja, daar heb ik wel een bepaald gevoel bij. Maar Psalm 68, nou ja, u kent in ieder geval het bekendste van de berijmde coupletten. Mijn geloof zegt God met diepst ontzag. Gij overlaat mij dag en dag met uw gunst bewijzen. Nou, je kent het wel. Dus daar zit veel meer relatie in, veel meer verbinding in. En daar staat in Psalm 68, in vers, even loeren, in vers 19, u bent opgevaren naar omhoog, u hebt gevangenen weggevoerd, u hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook aan opstandigen, om bij u te wonen, Heere God. Daar wil ik het bij laten. Dat is namelijk een tekst die je misschien niet zo vaak zingt. Daar staat het volgende. Toen de Heer Jezus het werk volbracht had, de Messias, Messiaanse psalmen, toen hij het werk volbracht had, heeft hij een overwinning behaald. De duivel zei, ik heb gewonnen. Maar hij had het mis. De mensen zeiden, nu is het voorbij. Het is over. Die mensen hadden het ook mis. De overpriesters zeiden, daar zijn we vanaf. Nou, die hebben het ook goed mis, maar ze zijn er niet vanaf. En je kunt van alles zeggen van het kruis, maar daar is de overwinning van alle overwinningen behaald. Daar heeft hij getriomfeerd over zonde en over Satan en over alle machten van de hel. Zingt een lied. Maar hij heeft nog iets gedaan. In die overwinning heeft hij buit gemaakt. Heeft hij mensen meegenomen. Hij is als een overwinnaar teruggekeerd met een enorme buit. Nou, een beetje moeilijk voor vandaag. Ik heb vroeger het voorbeeld gebruikt van Naaman. Hebben we ooit van Naaman gehoord, de Syriër? Dat was een veldheer uit Damascus. Een beetje een nare plek van vandaag. Maar goed, hij kwam daar vandaan. En die viel altijd binnen in Israël. En die lui vielen altijd binnen als er oogst was. En als er genoeg te plukken was. En te plunderen was. En als het zaaigoed erin moest, in het land moest. Nou, dan kwamen ze niet hoor. Ze zeggen, laat die joden dat maar doen. Maar als de oogst er is, dan is weer zo'n enorme overval. Het hele zootje meenemen. Hadden zij te eten. Zo ging het toen. En de Aman de Syriër was ook in Israël geweest. Als generaal. En hij had ook buit meegenomen. Wat had hij meegenomen? Nou ja, misschien wel een Friese staartvlok. Ik noem maar even wat hoor. Of een wat anders. Maar hij had ook mensen meegenomen. Daar gaat het mee om. En hij heeft uit die buit, dus uit die hele hoeveelheid meegeklauwde spullen, mensen, heeft hij uitgedeeld. En heeft zijn vrouw ook gezegd, hier heb je een nieuwe afwasmachine. Een dienstmeisje uit Israël. Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt dat ik het zo vertel, maar dit is wel precies wat er gebeurde. En die dezelfde meneer Naaman, die werd daarna Melaats, die was ziek en heeft het Spaans benauwd gekregen. En dat meisje vertelt hem van de Heer Jezus. Nee, niet van de Heer Jezus, maar van Elisa. Goed, maakt niet uit, dat meisje vertelt van de oplossing die je kunt vinden waar de man Gods is. Maar nu even dit. De Heer Jezus heeft toen hij de overwinning behaalde. Ik hoop niet dat u mij eigenwijs vindt. Dat wil ik niet zijn. heeft hij mij meegenomen. Hij heeft uit de buit van de Satan, ik was in de macht van de Satan, in de handen en in de banden van de Satan, heeft hij elke gelovige meegeplukt. Er zijn ook mensen van onze familie die niet behouden zijn. Die hebben nee gezegd. Die hebben zich toen ertegen verzet. Ze konden wel komen, maar ze kwamen niet. En hij heeft uit in die overwinning aan het kruis de vijand overwonnen, maar ook uit, uit het arsenaal van de vijand, uit de verzamelde werken en de verzamelde spullen en de verzamelde mensen van de vijand heeft hij meegenomen. En dan kwam ik in de hemel, want hij ging naar de hemel. Dat staat in Psalm 68. U bent opgevaren naar omhoog, u hebt gevangenen weggevoerd. Hij heeft mij weggevoerd. We waren gevangen. We zaten vast, we konden geen kant uit. Ik hoop dat u het kunt plaatsen. Ik zei vanavond, toen ik even zat naar Schet, de Jezus heeft ons meegenomen. Heeft jou en mij meegenomen. En toen we goed wel boven waren, heeft hij uit die buit, uit die overwinningsbuit, gaven gegeven. En toen moest Gert weer daarvoor ons hoop. Daar kwam hij ook vandaan. En daardoor moest naar Nijverdal, daar kwam hij ook vandaan. Vroeger niet uit Schildwolde, maar goed. Daar weet je naartoe. Als een geschenk van God, uit de buit die behaald is, uit de overwinningsbuit, heeft hij gaven uitgedeeld aan de mensen. Het is precies wat Efeziërs 4 vers 8 en zo zegt. Apostelen en die en leraars en evangelisten. Die en die en die en dat. En dat is zo geweldig dat je nu mag zeggen, ik ben een geschenk van de Heere aan de gemeente. Dus niet de vraag, welke gaven zou ik hebben? Dat is niet goed. U bent een geschenk. U bent een gave. U bent uitgedeeld door hem. U bent een geschenk aan de gemeente. U was in de handen van de tegenstander, maar hij heeft u bevrijd. Hij heeft u verlost. Hij heeft in de overwinning van het kruis u al meegenomen, toen al. En hij gaat u terugsturen naar de plek waar u nu bent om hier te functioneren. En het Psalm 61 vertelt ons dat de Heer Jezus de erfgenaam is van alles. Hij is de erfgenaam, hij heeft alles en hij zal alles houden. Dat zijn de connecties. Het zijn zulke prachtige versen. Misschien vindt u het een beetje zwaar, maar probeer er nog een keer te luisteren. Want u kunt het downloaden of u kunt het als een cd'tje krijgen. Maar in ieder geval, het kan. U kunt het pakken. En ga daar nog een keer mee aan de slag. Maar besef alsjeblieft dat we deze dingen, deze psalmen, niet gebruiken en niet, laat me zeggen, voor ons hebben om te etaleren hoe knap we zijn of hoeveel kennis we daaromtrent hebben. Want dat komt elke dag weer naar je toe. Heren, wat weet ik nog? Wat weet ik dan nog? Zo weinig nog. Ik zou zo graag meer van u willen zien. Ik zou zo graag willen weten wie u bent. Helemaal door willen krijgen. En het overrompelt je misschien wel met veel woordjes nu. Maar dit is wat erachter steekt. Meer zien van de Heer Jezus. Van die Messias die het werk volbracht heeft. En hij is mijn heiland en hij is mijn verlosser. Hij heeft mij gekocht, heeft mij betaald. Hij heeft voor mij de overwinning behaald. Hij heeft voor mij de schuld opgelost. Er is niets meer te doen over. Ik hoef niets meer te doen. Ik ben een kind van God. En ik mag met Romeinen 8 zeggen, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Als God het is die mij rechtvaardigt, wie zal dan veroordelen? Je bent rijk als je gelooft in de Heer Jezus. En je hebt hem als je heiland. Vader, dank u wel voor dit moment, voor deze studie. Ik bid u zo dat het ook overkomt, in ons hart blijft haken. En in onze hoofden ook blijft zitten, zodat we het een beetje begrijpen. Ik wil u bidden om een bijzondere doorwerking van uw Heilige Geest. Dat wilt u ook doen. Ik kan het wel tot aan de oren brengen, maar de enige die het verder kan brengen bent u zelf, Vader. God de Heilige Geest, u wilt het in onze harten planten, zodat het daar groeit en bloeit en vrucht geeft. Dat is de vrucht van de geest. We willen u danken, Vader, dat u ons zo nabij wilt zijn. Dat u ook deze avond wilt gebruiken tot uw eer en tot uw eigen glorie. We danken u voor de Heer Jezus. En we willen u bijzonder danken voor hem. Hij is uw alles, uw geliefde, uw welgevallen. En we mogen iets van die geweldige route zien die hij ging. Van Bethlehem naar het kruis. Van het kruis naar de Olijfberg en van de Olijfberg naar de hemel, zijn hemelvaart. En hij heeft gevangenen meegevoerd. Hij heeft verlossing gebracht, bevrijding gebracht. En we zijn bevrijd, verlost. En we zijn uit de hemel weer teruggestuurd naar hier. Zoals de Heer Jezus dat zelf zegt. Ik heb hen genomen en ik zend hen. Zoals ik zelf gezonden ben, zo zend ik ook hen. We willen u danken, Vader, dat u ons zo bedoelt hier op aarde. We danken u voor vanavond en prijzen uw naam. Amen.